Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
Als er iets is wat we normaal gesproken aannemen als de gewoonste zaak van de wereld, is het dat we een ervaring hebben. Bewustzijn, dat het überhaupt als iets voelt om Wouter te zijn. Maar er is de laatste tijd iets aan het kantelen in het onderzoek naar wat dat bewustzijn nou eigenlijk is.
Ja, want waar waren we gebleven? Bewustzijn was gewoon hersenactiviteit. En toch komt nu weer de vraag op, hoe kunnen materiële deeltjes zichzelf ervaren, bewustzijn hebben?
In de neurowetenschap lopen ze de laatste jaren tegen een muur aan. Hoeveel meetapparatuur en scanners de onderzoekers er ook tegenaan gooien, het bewustzijn blijkt niet goed terug te vinden in het brein.
En dat brengt steeds meer onderzoekers tot de vraag, waar komt bewustzijn dan wel vandaan? En in de filosofie denken we daar al heel erg lang over na, maar in de hersenwetenschap en in de natuurkunde komen eigenlijk recente bevindingen boven die ons dwingen om op een andere manier te gaan kijken naar bewustzijn en eigenlijk wie wij zijn.
Ja, en vandaag hebben we Sarah Durston in de studio. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, doet al decennia lang onderzoek naar psychiatrische aandoeningen in het brein. En ze sleepte daarvoor al drie van de meest prestigieuze beurzen van Nederland binnen, de VENI, de VIDI en de VICI.
Volgens haar moeten we de optie openhouden dat het bewustzijn iets meer is dan gewoon een proces van stofjes en stroompjes in de hersenen. En dat inzicht zet onze plek in de wereld in een heel ander daglicht. En het kan ook een revolutie teweeg brengen in de geestelijke gezondheidszorg, de wetenschap en de rest van de maatschappij.
Sarah Durston, welkom.
Dankjewel.
Jij doet al jarenlang onderzoek naar bewustzijn. En jij zegt eigenlijk, er is iets mis met de manier waarop de meeste onderzoekers nu kijken naar dat bewustzijn. Wat is er precies mis? Wat rammelt er?
De manier waarop we in de wetenschappen, de neurowetenschappen, nadenken over bewustzijn, is dat het iets is wat voortkomt uit de hersenen. Waarmee dus alles wat er gebeurt in onze beleving en in ons gedrag en alles wat we doen, te verklaren zou moeten zijn vanuit de biologie van de hersenen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat veel te kort door de bocht is.
En wat was het moment, want jij komt toch uit een harde tak van de wetenschap, waar ook biologie een hele grote rol speelt. Ja. Wat was het moment dat jij realiseerde, hey, wacht eens, hier rammelt iets.
Nou, een jaar of 8 geleden was ik op het punt dat ik al 20, 25 jaar onderzoek deed naar de neurobiologische grondslagen van ADHD. Dus wat in het brein is het nou dat ADHD veroorzaakt? En dan verwacht je dat als je dan vanuit de biologie gaat kijken, dat je veel meer kunt verklaren van de variatie in wat je ziet bij ADHD, dan wanneer je alleen maar kijkt op basis van de arbitraire klassificaties die we zo met elkaar afgesproken hebben. Dus we dit soort gedrag noemen ADHD, dat soort gedrag noemen we autisme. En als je dan naar de basis daarvan gaat kijken in het brein, naar de biologie, dan verwacht je dat je veel meer van die variatie kunt verklaren. En dat gebeurde niet. Eigenlijk verklaarde ik net zoveel van die variatie als we al deden met die arbitraire categorieën. Of eigenlijk net zo weinig, in de orde van 4-5%. Dus dat is heel weinig. En toen kwam ik tot de conclusie van, goh, als we met de biologie dus niet dichterbij de oorzaak komen, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen en waar moeten we dan wel naar kijken?
Dus als ik het goed begrijp, dan had je verwacht dat je met dat onderzoek van die klassificaties die er al waren, die niet waren gebaseerd op neurologisch onderzoek, ja, dat je met jouw onderzoek had iets achter die verklaringen had gevonden, achter die klassificaties had gevonden, die de grondslag zouden zijn voor die ziektes, geestesziektes, ja, die je had. En die is eigenlijk niet gevonden.
Dat klopt.
Maar dat is eigenlijk, zeg je, in de biologie zijn die ziektes niet op, in die variaties terug te vinden.
Nee, de biologie is niet de basis van wat we zien. Wat we dan vervolgens een diagnose noemen.
Hey, maar dat is wel heel spannend wat je nu zegt. Want hiermee haal je niet alleen het fundament onder de verklaring van geestesziektes weg. Zoals ADHD en bijvoorbeeld depressie. Maar eigenlijk ook de verklaring voor hoe het kan dat wij het leven ervaren zoals we dat ervaren.
Ja, de grondslag voor de menselijke ervaring is niet alleen maar biologie. Dat was mijn conclusie.
En dat is niet een kwestie van nog een puzzelstukje vinden. Van nou, als we nog maar gewoon nog beter naar die hersenen kijken, dan gaan we dat laatste puzzelstukje wel vinden.
Nee, dat is wat we al 30 jaar roepen in de neurowetenschap. En nog steeds roepen we als we maar betere technieken hebben, nauwkeuriger kunnen kijken, dan gaan we meer verklaren. Maar we hebben natuurlijk inmiddels veel betere technieken dan 30 jaar geleden. En we verklaren niet meer van de puzzel. We hebben natuurlijk heel erg veel geleerd over dat brein. Dat wil ik helemaal niet wegnemen. Maar ik denk wel dat we het punt nu bereiken dat we moeten zeggen, hier is meer aan de hand dan alleen maar biologie.
Ja, wat je misschien ook doet hier, je zegt eigenlijk, niet al het meten zorgt voor meer weten. En het is niet per se zo dat als we meer data verzamelen over dat bewustzijn en het brein, dat we er dan ook meer van snappen. En die aanname die zit natuurlijk in veel meer geledingen van de maatschappij tegenwoordig. Meten is weten. Hoe meer data we verzamelen over de wereld, hoe meer uitspraken we erover kunnen doen.
Ja.
Maar jij zet je daar een beetje tegen af, lijkt het toch?
Dat denk ik wel. Want uiteindelijk zijn wij degene die het onderzoek doen, de mensen die het onderzoek doen, degene die daar betekenis aan geven. Dat heeft heel veel implicaties voor hoe we met allerlei dingen omgaan. Neem de klimaatcrisis. Hè. Dat is een heel duidelijk voorbeeld van iets waar we verantwoordelijkheid in hebben en ook heel snel tot actie moeten overgaan. Willen we daar nog wat aan kunnen doen?
En jij zegt een andere blik op bewustzijn zorgt voor nieuwe mogelijkheden, ook in dat soort maatschappelijke vraagstukken.
Ja, want als wij serieus nemen dat wij met ons bewustzijn een hele grote rol spelen in onze wereld en hoe die eruit ziet, en hoe we met andere mensen omgaan daarin, maar ook met de natuur, ook met andere planeetgenoten, dan hebben we een heel scala aan mogelijkheden om daar ook wat mee te gaan doen.
En even voor de duidelijkheid, dat zet zich af tegen een materialistisch wereldbeeld. En een materialistisch wereldbeeld, heel erg in het kort, is gewoon dat de wereld alleen maar uit materie bestaat. Dat wij alleen maar uit materie bestaan. Dat we een soort onderdeel zijn van een actie-reactie tussen materiële deeltjes. En dat er niet zoiets is als verantwoordelijkheid of betekenis.
Precies. In het materialistische wereldbeeld hebben we niet eens vrije wil.
Dus wat er nu op het spel staat, is dat die beleving niet materialistisch kan worden verklaard. En dat we dus misschien op zoek moeten of rekening moeten houden met een niet-materiële verklaring voor hoe wij ons leven ervaren.
Ja, ik denk dat alleen materieel verklaren dus te kort door de bocht is. Want je mist het eerste persoonsperspectief. Je mist de beleving van het mens zijn. Je mist wat betekenis is voor een persoon. Wat mensen belangrijk vinden. Hoe ze in het leven staan. Je kunt er naar vragen met vragenlijsten. En dan doe je een soort van poging. Maar je komt daarmee nooit bij de ervaring van die persoon.
Eigenlijk komt het, als ik jou zo hoor, ook die individuele beleving, de betekenis die we geven aan dingen, neer op één punt, één onderwerp, namelijk bewustzijn, toch?
Ja.
Laten we dan ook even daarin duiken. Even kijken, waarom is het iets waar we ons mee bezig zouden moeten houden? En met name, wat is de definitie? Waar hebben we het over?
Nou, uitstekende vraag. Er zijn heel erg veel definities van bewustzijn, een beetje afhankelijk van de van wie het vraagt. En als je mij vraagt van hoe definieer jij bewustzijn, dan hanteer ik eigenlijk meestal een tweetraps van de, ja, glijdende definitie, zou je kunnen zeggen. Namelijk, de basis is voor mij gewoon awareness. Dus het feit dat je bewust bent van iets. En dat kan zo simpel zijn als dat je je buik voelt of je ademhaling opmerkt. En daar hoeft helemaal nog niet een sense of self aan vast te zitten. Er hoeft nog niet eens een binnenkant en een buitenkant bij te zitten. En daarbovenop bouwen we dan, denk ik, op een sense of self. Hetzelfde zoals we dat kennen. En dat is op basis van dat bewustzijn, dat awareness. Dat we een binnenkant definiëren, een buitenkant. En die binnenkant is dan die beleving. En de buitenkant is de wereld waar we de hele tijd mee interacteren. En in het geval van mensen zelfs zo ver gaan dat we daar zogenaamde metacognitie op ontwikkelen. Dat we dus daar ook nog op kunnen reflecteren en daarover na kunnen denken. En kunnen ons af kunnen vragen van, goh, wat is het eigenlijk, dat bewustzijn? Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe verhoud ik mij tot de wereld? Een heel verhaal opbouwen met een identiteit over ons leven en wie we zijn en hoe we daarin staan.
Maar het is misschien ook wel even goed om voor mij nog even rustig uit te leggen. Waarom is het eigenlijk zo'n ingewikkelde vraag wat bewustzijn is en waar het vandaan komt? Voor mij is bewustzijn ook een gegeven, ik heb het. Maar blijkbaar ligt het niet zo heel eenvoudig.
Nou ja, belangrijk omdat het startpunt is van alles. Zonder ons bewustzijn is er geen realiteit. En zouden we hier als zombies rondlopen zonder bewustzijn, hoeft ons daar dus ook niks over af te vragen. En ja, zou het een vraag stellen over de wereld überhaupt er niet zijn. Dus wat ons bewustzijn is waar alles start. En het is een moeilijke vraag, omdat wat we in de wetenschap proberen te doen is dat op een derde persoons manier te verklaren. Dus je probeert vanuit hersenactiviteit en vanuit stofjes in de hersenen, want alles wat er in die hersenen gebeurt, te verklaren waar die beleving, dat eerste persoons perspectief vandaan komt. En dat lukt niet, want dat zit in een heel ander vlak.
Je hebt het nu over eerste persoons beleving, hoe ik de wereld beleef, en derde persoons beleving die in de wetenschap wordt gehanteerd. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?
Ja, eerste persoonsbeleving is precies wat je zegt. Hoe wij als individu de wereld ervaren. Vanuit je eigen perspectief. Je hebt de beleving dat je in jezelf zit en vanuit daar naar buiten kijkt. Dat is de eerste persoon. En derde persoon is wat er in de wetenschap gebeurt als je probeert te gaan objectiveren. Dus als je bewustzijnsonderzoek doet op een wetenschappelijke manier, dan leg je iemand in een MRI-scanner bijvoorbeeld en dan maak je metingen van hun hersenactiviteit. En dat is dan een derde persoons meting van die eerste persoons beleving van bewustzijn.
Ja, dus een voorbeeld wat ik ken is dat als je als alien een hoofd open zou maken, dan zie je er misschien wel de patronen en je ziet de activiteit, maar je kunt nooit vanuit die observatie concluderen wat iemand nou beleeft. Wat dat betekent voor diegene. Dus dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, klopt.
Wat is eigenlijk de standaard uitleg uit de neurowetenschap wat bewustzijn is?
Ja, nou, de standaard uitleg in de neurowetenschappen is dat bewustzijn iets is wat voortkomt uit ons brein. Dus onze hersenen doen iets. Die zijn de hele dag aan het processen en aan het waarnemen en daar een samenhangend geheel van aan het maken. En een van die onderdelen van dat samenhangende geheel is het zelf. En dat is ons bewustzijn.
Maar als ik het goed begrijp, dan is bewustzijn volgens de traditionele neurologische opvatting hersenactiviteit.
Ja.
Maar wat ik me dan afvraag is, hoe is het zo gekomen dat die definitie van bewustzijn zo omarmd is, terwijl die echt totaal niet aansluit bij hoe wij onszelf ervaren? Dus we hebben natuurlijk dat hele beroemde boek, hè, van Dick Swaap, We zijn ons brein.
Ja.
Hoe kan het dat we dat zo omarmd hebben, terwijl onze beleving daar zo ver van af is? En natuurlijk zijn er veel meer dingen die ver van onze beleving af zijn. Hè? We zeggen ook, de zon komt op.
Ja.
Dat is ook niet zo, maar voordat we concluderen dat dat niet zo is, moest er wel een heel goed argument komen. En wat was dan dat goede argument dat we die hele platte betekenis van bewustzijn hebben omarmd? We zijn ons brein.
Nou, dat was denk ik toch de belofte van de wetenschap, dat alles vanuit die hersenactiviteit te begrijpen ging zijn. En dan moet je, laten we wel zijn, het is een filosofische aanname eigenlijk die je doet. Hè, dat het iets is wat voortkomt uit hersenfunctie. Die moet je omarmen, want anders kom je er met dat derde persoons onderzoek niet. Want als je zegt het is activiteit in het brein, nou ja, dat is fijn. Want activiteit in het brein kun je vervolgens gaan meten.
Maar wat je hier eigenlijk zegt is dat het hersenwetenschappers eigenlijk wel goed uitkomt om te doen alsof die hersenwetenschap leidt tot beter begrip van bewustzijn. Ook al is het niet helemaal te herleiden tot het brein zelf, dan nog kunnen we onderzoek ernaar doen om te kijken welke stofjes en welke stroompjes uiteindelijk misschien ergens ver onderin dat bewustzijn veroorzaken.
Nou, dat is inderdaad de standaard uitleg, is dat het een emergent fenomeen is uit hersenactiviteit. En emergent wil zeggen, som der delen is anders dan die onderliggende delen. En emergente fenomenen zijn overal. Hè, dat is iets wat we overal om ons heen zien.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld duinen. Duinen langs de kust, dat zijn emergente fenomenen waar zand en wind en zee en helmgras bij elkaar komen om op een onvoorspelbare manier, en dat is belangrijk, dat maakt het emergent, patronen te geven die we dan duinen noemen. Maar dat is dan een voorbeeld van zogenaamde zwakke emergenties. Ja, in de duin zie je zand en helmgras terug, zeg maar. En in het bewustzijn is niks meer over van die stroompjes.
Ja, dus bij duinen weet je niet precies hoe ze zijn ontstaan. Maar je kan nog wel uit die losse elementen zien, het zand, het helmgras, de wind, hoe dat duin ongeveer moet zijn geconstrueerd. En bij het bewustzijn is dat anders. Want hoe goed je ook kijkt naar hoe dat bewustzijn is geconstrueerd, je kunt het nooit terugleiden tot individuele stofjes of stroompjes.
Dat klopt. Er is geen enkel mechanisme waarmee je kan verklaren hoe je vanuit die activiteiten, hoe complex ze ook in dat brein tot.
Maar kijk je dan niet gewoon niet goed genoeg? Kan je niet gewoon met nog meer meetapparatuur en.
Nou, dat is wat we al 30 jaar doen in de neurowetenschappen. En waar ik dus ook met psychiatrieonderzoek, dus dat ADHD-onderzoek, jaren bezig ben geweest om te denken van, nou, als ik nou maar slimmer kijk en het beter aanpak, dan gaan we het wel kunnen uitleggen. En om tot de conclusie te komen, nou, slimmer aangepakt, hartstikke leuk. Ik leer er inderdaad wel wat van. Maar ik verklaar er niet meer mee dan ik al deed zonder al dat hersenonderzoek.
Maar het klinkt als leek ook niet gek dat je het niet vindt. Want als je definitie van bewustzijn is hersenactiviteit, dus dat ik zie dat er een hoop deeltjes is met activiteit, ja, natuurlijk vind je dan geen betekenis, want dat zit helemaal niet in die definitie.
Nee, precies. Dus dat, nou ja, dat is weer dat derde persoonsperspectief en dat eerste persoonsperspectief. En het fijne van er op die manier over nadenken, wat we dus in neurowetenschappen jaren gedaan hebben, is dat het heel meetbaar maakt. En dat is waar we kennelijk heel veel behoefte aan hebben en hebben gehad, om alles te reduceren tot dingen die we kunnen meten en kunnen begrijpen.
Oké, we hebben dit denk ik vakkundig gedeconstrueerd. Jij zegt, eigenlijk klopt de manier waarop de hersenwetenschap kijkt naar bewustzijn niet. Hoe kunnen we er dan wel naar kijken? Wat zijn de andere opties die er zijn?
De tegenhanger van het materialisme, dus dat alles voortkomt uit materie, is het idealisme. En het idealisme zegt dat alles geest is. Dus dat betekent dat alles wat we beleven, alles wat we zien, alles wat we meemaken, de hele wereld om ons heen, inclusief alle materie daarvoor, voortkomt uit geest. En dat komt op ons heel gek over natuurlijk, maar dat komt ook omdat we er helemaal niet aan gewend zijn. Het is een hele andere manier van over de wereld nadenken dan we vanuit de wetenschap gewend zijn.
En van idealisme zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan het boeddhisme, waarin eigenlijk ons leven een droom is en alleen het bewustzijn is het echte.
Precies. Een belangrijke derde is denk ik het panpsychisme. En dat is het idee dat bewustzijn overal is. En dat het een soort natuurkracht is. En op dezelfde manier dat energie een natuurkracht is. En dat het dus interacteert met de werkelijkheid op een manier die we ook wetenschappelijk zouden moeten kunnen onderzoeken. Omdat het nou eenmaal gaat over natuurkracht.
Maar dat zou dus ook betekenen dat objecten, of in ieder geval al het andere leven, misschien wel hele planeten, bewustzijn kunnen hebben.
Ja, precies.
En voor de duidelijkheid, dat zijn dus twee stromingen die aannemen dat er iets niet materieels is, wat de werkelijkheid beïnvloedt en die de werkelijkheid ook verklaart.
Ja, precies. Het zijn,
en die bewustzijn veroorzaken.
Die bewustzijn zijn eigenlijk. Hè. Idealisme is er alleen maar bewustzijn en daaruit komt alles voort. En in panpsychisme is er bewustzijn naast materie en energie en alle andere aspecten van de werkelijkheid.
Dat klinkt mij bizar.
Ja. Niet helemaal kloppend ook met hoe ik zelf de wereld ervaar, zeg maar. Maar hoe kijk jij naar dit soort uitleggen? Neem je die heel serieus?
Ja, die neem ik zeker serieus. Ik denk, we zijn jaren hebben we op dat materialistische spoor gezeten. Ik kom nu dus tot de conclusie dat we daarmee er niet gaan komen binnen de psychiatrie. En ik denk ook met het bewustzijnsonderzoek niet. En dat betekent dus dat je andere alternatieven ook serieus moet overwegen. Want ik zei het net al, wat we doen in de neurowetenschap is toch eigenlijk een filosofische aanname over wat bewustzijn is. En vervolgens gaan we proberen met dat beeld alles te verklaren. En als dat dan niet lukt, dan moet je dus ook wel concluderen. Het zou dus kunnen dat die filosofische aanname eigenlijk niet klopt.
Nou, wat ik me dan toch afvraag is van wetenschap is bezig om te verklaren. Dat is het hele reilen en zeilen van wetenschap. We willen dingen verklaren. Als het dan niet lukt, zoals jij nu zegt, met die materialistische insteek, dan ga je openstaan voor andersoortige verklaringen. Het panpsychisme kan je noemen, er zijn meerdere verklaringen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is ook heel wetenschappelijk om dat te doen. Want verklaringen schieten tekort, wetenschap houdt zich bezig met verklaringen. Dus we moeten verder gaan kijken. Hoe kan het dan dat er zo wordt vastgehouden aan die materialistische verklaring? Waarom is dat dan nog steeds zo dominant? En wordt er gedaan alsof zo'n uitspraak, dat er misschien iets niet materieels is, dat eigenlijk niet meer wetenschappelijk is om te zeggen?
Ja, omdat de wetenschap heel behoudend is met het aannemen van volledige dit soort revoluties. Die zijn heel moeizaam, want wetenschap is natuurlijk ook een diepte-investering. En je kunt niet bij ieder tegenvallend resultaat je hele theorie overboord zetten.
Want en je hele carrière.
En je hele carrière is ook niet onbelangrijk. Want dan schiet je natuurlijk ook niet op als wetenschappelijk veld. Er is een prachtig boek geschreven, volgens mij in de jaren 60 al van de vorige eeuw, door Kuhn. En die beschrijft ook dat de manier waarop wetenschappelijke revoluties gebeuren, dat er heel lang heel veel tegenwind is. En dat je echt lang tegen de grenzen van het vakgebied op moet lopen voordat zo'n veld zichzelf gaat herzien.
Heb je kort nog een voorbeeld van een eerdere wetenschappelijke revolutie waarin het ook lang duurde voordat er een omslag werd gemaakt?
Ja, een beetje een oude misschien, maar het feit dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Hè, dat is ook iets waar heel lang heeft geduurd voordat daar acceptatie voor was.
En zie jij het ook een beetje in dezelfde categorie? Revolutie?
Nou ja, weet je, ik denk wel dat dit een belangrijke omslag is in ons denken. En of het een revolutie wordt van dezelfde orde vergroten als daardoor die om de zon draait, dat zullen we over 50, 100 jaar weten. Niet nu al, denk ik.
Acht jaar geleden kwam jij tot de conclusie, de manier waarop wij naar bewustzijn kijken, die klopt niet. Er moeten nieuwe manieren zijn. Toen ben je op een grote zoektocht gegaan langs allerlei vakgebieden, mensen. Kan je ons eens meenemen op die zoektocht?
Zeker, ja. Ik heb een boekje hierover geschreven een paar jaar geleden samen met Tom Baggerman. En daar hebben we gesproken met mensen uit de fysica, zowel uit de kwantumfysica als uit de theoretische fysica, die zich meer bezighoudt met de kosmos, zal ik maar zeggen. We hebben gesproken daar met een politicoloog die dat duidelijk ook in zijn vakgebied zag gebeuren. We hebben gesproken over klimaatwetenschappen, toen ook met Herman Wijfels bijvoorbeeld.
Je ging dus op zoek naar mensen die, net als jij, niet per se filosofisch tegen grenzen aanliepen, maar die echt vanuit hun wetenschappelijk materialistische onderzoek tegen grenzen aanliepen. Want je had natuurlijk ook inderdaad filosofen kunnen uitnodigen of
die zijn ook gedaan.
Nee, tuurlijk. Nee, het is niet als commentaar, maar meer van je was op zoek naar mensen die ook tegen de grenzen aanliepen van wat het materialisme kan verklaren.
Ja, dat is inderdaad, dat zijn we toen in dat boek gaan doen, dat klopt.
En kan je daar voorbeelden van geven?
Ja, nou, een van de mensen bijvoorbeeld die we volgens ook gesproken hebben is Henry Stapp. Dat is een kwantumfysicus. Die een niet standaard uitleg van de kwantummechanica heeft. En daar zijn hele carrière aan gewijd heeft, zit in Berkeley. En die zegt van ja, wat je de observer is dus essentieel. Dus je hebt bewustzijn nodig om een fysieke werkelijkheid in vorm te brengen in die kwantummechanica.
Ja, daar hebben wij ook recent een hele interessante podcast over opgenomen met Bernardo Kastroep. Die zou ik zeker terugluisteren als je die nog niet hebt geluisterd. Maar jij zegt niet alleen maar kwantumfysica, maar misschien ook in andere vakgebieden lopen mensen tegen die grenzen aan van de verklaring van wat is bewustzijn. Nou, welke vakgebieden zijn dat dan?
Nou ja, in dat boek hebben we ook bijvoorbeeld gesproken met Alex Wendt. Dat is een politicoloog. Die zit in Ohio in de Verenigde Staten. Wat hij heeft gedaan is een boek geschreven over hoe je het denken zoals dat gaat in de kwantumfysica ook kan toepassen in de sociale wetenschappen. En zijn vakgebied is dus politicologie, werkt aan hoe staten en landen met elkaar interacteren. En eigenlijk als je daar het materialistische beeld op loslaat, het mechanistische Newtoniaanse beeld van botsende balletjes, dan worden die staten en landen dus, dan wordt het model dat die staten en landen dus eigenlijk continu met elkaar in conflict zijn en met elkaar botsen. Terwijl als je gaat nadenken op een andere manier, veel meer een holistische manier waar we ze allemaal onderdeel maken van hetzelfde grotere geheel, dan wordt samenwerking de norm. En dan wordt eigenlijk conflict meer de uitzondering op de regel.
Ja, wat je zegt is dat deze manier van kijken heel erg fundamenteel ingrijpt. Ook in de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden, landen zich tot elkaar verhouden. Hele diepe vragen roept het eigenlijk op. Niet alleen maar over wat wij ervaren, maar ook wie we zijn, hoe we zijn, wat onze rol is in de wereld en in de kosmos. Hele grote, brede vragen. De titel van jouw boek is ook heel breed. The Universe, Life and Everything. Wat waren de conclusies uit die hele brede zoektocht eigenlijk?
Nou, de conclusie is uiteindelijk op basis van al de gesprekken die we daar gevoerd hebben, dat we daar dus een hele actieve rol in hebben. En dat we veel holistischer naar de wereld moeten kijken, maar ook naar onze rol daarin en de rol van bewustzijn daarin. En dat we wel degelijk bijdragen natuurlijk, misschien wel veroorzaken hoe onze realiteit eruit ziet.
Ja, want als ik daaraan denk, dan moet ik aan hele, om dat concreet te maken, zeg maar, voorbeelden voor me zien. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehoord dat als je iets eet, maakt het heel veel uit. Ja. Wat je denkt dat het is. Dus als je denkt dat het iets gezonds is, dan gaat jouw lijf veel beter die voeding verwerken dan als je denkt dat het ongezond is. En dat, dat is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de betekenis die je geeft aan iets van invloed is op hoe jouw lijf daarop reageert.
Ja.
Moeten we het in die hoek zoeken dat iets een voorbeeld is van materialisme kan dit niet meer verklaren?
Ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Een ander heel bekend voorbeeld is het placebo-effect. Dus als je verwacht dat iets gaat werken voor jou, dan werkt het vaak ook. En in mijn eigen vakgebied in de psychiatrie weten we dat de beste voorspeller van hoe succesvol een therapie is, is de relatie tussen de therapeut en de cliënt. Het gaat helemaal niet over de biologische aspecten. Dus het is wel degelijk zo dat wat wij doen met onze geest ook iets doet in ons brein. Sterker nog, dat is natuurlijk heel logisch. Op het moment dat jij iets gaat doen, ergens over na gaat denken, dan zie je dat ook terug in je hersenactiviteit.
Maar ik moet ook denken, toen ik filosofie studeerde, dat was echt een klap in het gezicht van bewustzijn. Dat was het voorbeeld uit de neurologie, dat als je iets beslist om te doen, dat er dan eerder in de hersenen al activiteit is voordat jij door hebt dat je dat gaat beslissen. Dus ik denk dat ik vrij beslis, dat ik een vrije wil heb en ik wil nu met jou gezellig jou gaan opbellen of zo. Maar al voordat ik me daarvan bewust word van die handeling, is er in mijn hersenen al iets gebeurd. En dat was vaak ook een argument om bewustzijn van tafel te vegen. Van het is gewoon maar een illusie, want die hersenen hadden dat al besloten. Het is helemaal geen vrije keus met waar al die betekenis die jij daaraan geeft.
Ja, het feit dat er hersenactiviteit vooruitgaat aan het bewust worden, wat natuurlijk een hele smalle definitie van bewustzijn is, betekent natuurlijk niet dat jij daar niks mee te maken hebt. En dat je hersenen daar ook iets activiteit op laten zien, is heel logisch. Maar het is een beetje de vraag, wat is oorzaak, wat is gevolg?
Als ik jou zo hoor, dan laat jij de mogelijkheid open dat dus bewustzijn niet zomaar vanuit hersenen ontstaan, maar dat de hersenen meer een soort doorgeefluik zijn van het bewustzijn. En je hebt wel hersenen nodig om bewustzijn te ervaren, in ieder geval als mens. Maar het komt er misschien niet vandaan.
Dat is één mogelijkheid. Ja, dat is niet een mogelijkheid die ik van tevoren zou willen uitsluiten. En als je nadenkt over wat onze hersenen doen en hoe die werken, dan is dat ook hoe de wereld bij ons binnenkomt. He, dus want we, als we om ons heen kijken, dan beleven we een 3D georganiseerde ruimte. Terwijl we weten dat er een heleboel, bijvoorbeeld neem iets als kleur. He, we worden omgeven door elektromagnetische straling. Verreweg het meeste daarvan, dat kunnen we helemaal niet oppikken. Er is een klein spectrum daarvan, he, de kleuren van de regenboog, wat we wel kunnen oppikken als zichtbaar licht. En dat vatten we dan samen in onze beleving. Via onze hersenen, hoe dan ook. Als zijnde een range kleuren, hè, die kleuren die je terugziet in de regenboog, waarmee we een beeld opbouwen van de wereld om ons heen, zoals die in elkaar zit. Dus we hebben helemaal niet toegang tot alle informatie, we hebben maar een hele beperkte range.
Is die metafoor van de hersenen als doorgeefluik van het bewustzijn, of iets hogers misschien wel, is die wel goed? Want als het zo is dat we dingen ervaren waar geen hersenactiviteit tegenover staat, dan lijkt het me juist dat het helemaal geen doorgeefluik is.
Ja, nee, ik gebruik zelf ook meestal de metafoor van de radio. Dus dat onze hersenen zouden kunnen functioneren als een soort radio die inzoomt als het ware op het bewustzijn, waarmee we dus een klein stukje van die beleving van het grotere bewustzijn of het universele bewustzijn, of hoe je het noemen wilt, oppikt en dat transleren naar een sense of self. Maar dat houdt dus ook de mogelijkheid open dat je een bredere range zou kunnen oppikken. Bijvoorbeeld in een ander soortige toestand van zijn, om maar wat te noemen.
Ja, dus die radio die staat nu afgestemd op één kanaal en er zijn manieren misschien om op andere kanalen ook af te stemmen.
Ja, en je kunt je ook voorstellen dat er ruis op de lijn kan zitten, om maar wat te zeggen.
Maar je hebt je hersenen dus in die definitie niet per se nodig om bewustzijn te ervaren.
Nee, dan zit je dus tegen panpsychische of idealistische manieren van kijken aan. En dan worden je hersenen worden een instrument om dat bewustzijn te vertalen. Of eigenlijk wordt je hele lijf een instrument om dat bewustzijn te vertalen in de materie.
Wat ik fascinerende studies vind, ook uit de neurowetenschap en in relatie tot bewustzijn, is bepaalde situaties waarin mensen minder hersenactiviteit hebben, ja, maar meer bewustzijn, ja, ervaren. Een bijna doodervaring.
Ja.
Dan staan de hersenen stil, maar dan zeggen mensen achteraf, nou, dit was de heftigste, meest betekenisvolle ervaring, ja, die ik in mijn leven heb gehad. Hoe kijk jij naar dat soort gegevens?
Ja, weet je, de klassieke neurowetenschap die wuift bijna doodervaringen weg, zou ik bijna zeggen, door te zeggen van ja, het is gewoon een zuurstofarm brein en dat gaat dan hallucineren. Ik vind dat wel makkelijk, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat als je brein zuurstofarm is, dat hij juist meer activiteit gaat vertonen en hallucinaties gaat produceren, sowieso. Plus de inhoud van die ervaringen is over mensen heen en over culturen heen vaak heel vergelijkbaar. En ik denk dus dat dit een van de dingen is, en er zijn er meer, die ons wel een aanwijzing geven. Misschien is het nadenken op een materialistische manier over bewustzijn te kort door de bocht.
En welke opties hou jij dan allemaal open? Na die zoektocht, na het spreken met kwantumfysici, met andere wetenschappers, welke opties liggen er op tafel waarvan jij zegt, die moeten we serieus nemen?
Nou, ik denk het hele spectrum van materialisme naar idealisme. Ik denk materialisme sec kunnen we eigenlijk wel zeggen, dit is de korte de bocht, want dit doen we nu ik zou bijna zeggen 350 jaar sinds Descartes. En daarmee verklaren we te weinig. Dus we moeten misschien ook naar andere mogelijkheden kijken. En ik denk dat we het hele spectrum tot en met idealisme open moeten houden. Omdat anders zetten we onszelf weer in het volgende filosofische aanname. En dan gaan we weer vanuit zo'n bril kijken, die alweer een heleboel deuren dichtgooit voordat we nog maar goed gekeken hebben.
Maar als ik jou zo hoor, dan sluit jij het materialisme eigenlijk uit als mogelijkheid.
Ik sluit materialisme niet helemaal uit, maar ik sluit het wel in de zin, het zou best nog kunnen dat materie als natuurkracht een rol heeft in de wereld. Ik sluit het wel uit als enigst verklaringsmodel. Ik denk alleen materialisme, want dat heb ik natuurlijk mijn hele carrière gedaan, dat schiet tekort voor menselijke ervaring, menselijke betekenis.
Waar dit soort andere ideeën over bewustzijn eigenlijk op neerkomen, is ook dat er dingen zijn die je niet kunt meten, niet kunt verklaren, niet kunt objectiveren. En toch lijkt het erop dat jij dat wel probeert. Jij probeert een wetenschappelijke verklaring toch te zoeken voor dit fenomeen.
Ja, interessant. Wat wetenschap doet volgens mij is proberen de wereld te verklaren in zijn totaliteit. En het ultieme streven van wetenschap in mijn beleving is toch dat we een sluitende verklaring hebben die de hele werkelijkheid bevat. Want als we zeggen er zijn stukjes van de werkelijkheid die we uitsluiten, dan hoeven we ook niet een wetenschap te beginnen. En dan alles waar we niet snel genoeg achter komen, kunnen we dan achter de muur van dat gaan we toch niet verklaren zetten. Dus als je streven is om een volledige objectieve verklaring van de werkelijkheid te leveren, dan moet bewustzijn daar ook in zitten.
Maar dat klinkt ook als een contradictie, want als het een objectieve verklaring moet zijn van de werkelijkheid, terwijl je een subjectief uniek perspectief wil meenemen, hoe combineer je dat dan?
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik had misschien de term objectief niet moeten gebruiken. Ik denk, zoals de wetenschap er nu in staat, is wat we doen is objectiveren. Dat gaat, denk ik, voor bewustzijn niet het hele antwoord opleveren. Dus we moeten nu de wetenschap ook gaan oprekken om ook iets met subjectieve kant te doen.
Maar bewustzijn achter het deurtje zetten, onverklaarbaar, dat gaat jou te ver.
Dat zou ik erg jammer vinden.
De implicaties hiervan die gaan van de kwantumfysica tot de politicologie, tot diepe vragen over het leven.
Ja.
Even weer terug met de beentjes op aarde in jouw hele aardse vakgebied, namelijk gewoon de geestelijke gezondheidszorg. Hoe gezond zijn mensen in hun hoofd? Wat voor implicaties heeft het daarvoor?
Nou, een benadering die holistischer is, waarmee je de hele persoon meeneemt, heel belangrijk is. En dat is iets wat in de praktijk natuurlijk in de geestelijke gezondheidszorg ook al heel veel gebeurt. Het is behandelaren gaan een relatie aan met hun cliënt en gaan praten over hoe ze betekenis geven aan hun leven en aan de dingen die ze overkomen. Het is niet zo bottom-up in de praktijk als er wordt gesuggereerd dat het is in de wetenschap.
En nou is een wat bredere holistische aanpak in de psychiatrische zorg niet per se heel nieuw. Alleen wat ik wel hoor is dat het nieuw is dat we ook maatschappelijk gezien dit soort verhalen en wat ziekte is en wat de rol van bewustzijn is in psychiatrische ziektes anders gaan benaderen. Hoe zou je dat dan concreet zien in de manier waarop ADHD bijvoorbeeld wordt behandeld?
Nou ja, een van de dingen waar we denk ik ons heel bewust van moeten zijn, is doordat we zelf onze werkelijkheid vormen, hè, als maatschappij ook bedoel ik nu. Dus we hebben impliciete waarden en normen. Die zie je vervolgens ook eigenlijk terug in die diagnostische klassificaties die we hebben in de psychiatrie. Hè. Dus het feit dat ADHD zegt iets over hoe druk een kind is, maar het zegt ook iets over wat we vragen van kinderen. Namelijk dat ze de hele dag op school op hun billen gaan zitten in de klas en naar de juf luisteren. Dus op het moment dat wij ons bewust worden dat we dus ook waarden en normen in de maatschappij opleggen, die dus ook projecteren op individuen, dan hebben we daar een verantwoordelijkheid in als mensen.
Ja, ja, en daarmee scheppen we ook een soort werkelijkheid waarin die aandoeningen zich manifesteren.
Waarin die zich manifesteren. Bovendien maken we het, in de manier waarop we er nu over praten, met dat hele biologische bottom-up verhaal, maken we het iets van dat kind en zijn brein. Dus we zeggen tegen een kind, jij hebt ADHD, jouw brein werkt anders. Dat gaan we fixen. We stoppen een pilletje in of we gaan het op een andere manier aanpakken. Maar dat is heel wat anders dan, we hebben een maatschappij waarin we kinderen graag willen goed op school willen hebben. Dus we willen ook graag dat je in de klas zit en oplet. En daar koppelen we bepaalde verwachtingen aan. Bovendien kun je een duurdere oplossing voor ADHD is een veel duurder schoolsysteem waarbij je kleinere klassen hebt en meer aandacht kunt geven aan individuele kinderen.
Tegelijkertijd zijn dit soort ideeën ook in de loop van de afgelopen decennia wel eens misbruikt voor allerlei zelfhulptheorieën, The Secret bijvoorbeeld, waarin werd gesteld, nou, eigenlijk kun je alles sturen met je bewustzijn en kanker is een illusie. Even heel plat samengevat. En als je maar anders dat bekijkt, dan wordt het vanzelf opgelost. Terwijl daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Nee, er zijn zeker wat kanttekeningen bij te plaatsen. En dan trek je het ook weer helemaal terug naar het individu. Dus dan wordt kanker een individuele strijd, waar als je die verliest, dan is het je eigen schuld.
Ja,
zeg
dan ben je
maar
een loser.
Ja, precies. En dat is natuurlijk, dat gaat heel ver. Dat is dat ja, terwijl waar het veel meer over gaat, is het grotere collectief. We hebben het ook gehad over zeg maar hoe we als maatschappij kijken naar ADHD, om wat te noemen. En daar doen we heel veel mee. Dus ook de manier waarop we kanker benaderen is heel belangrijk. En het gaat veel te ver om te zeggen, alles moet alleen maar vanuit de geest gestuurd worden. En je zou nooit meer gebruik mogen maken van psychiatrische medicijnen bijvoorbeeld, of van antikankermedicijnen. Dat is weer de andere keerzijde van de medaille. Alleen alle nadruk en politiek correcte nadruk op dit moment ligt zeg maar aan die materialistische kant. Waar ik denk, laten we de kracht van de geest niet onderschatten.
Dus naast dat het fantastisch is dat we kanker kunnen bestrijden met heel materiële oplossingen, komt er eigenlijk een spectrum bij wat ook in ieder geval behulpzaam kan zijn in een oplossing.
Precies.
Het klinkt ook een beetje alsof je zegt, de manier waarop we zo'n aandoening percipiëren is ergens ook een beetje een illusie, is een keuze in elk geval en kan ook heel anders.
Ja, dat is denk ik de crux hiervan, dat we aan het verschuiven zijn richting dat we inzien hoe groot onze rol eigenlijk is in de werkelijkheid die we creëren. Uiteindelijk bepalen wij met z'n allen hoe de maatschappij eruit ziet. En misschien nog wel meer dan dat. Hè? Ik bedoel, onze fysieke werkelijkheid. Als we extra bril opzetten met extra lenzen, kunnen we meer van die elektromagnetische straling zien. Daar hebben we dus ook een rol in. En ik denk dat dat iets is wat nu in de maatschappij, maar ook in de wetenschap aan het schuiven is. Dat we dat beseffen bijhalen.
Maar dat is ook als je die lijnen doortrekt. Die bewustere keuze, die andere meer systemische en holistische benadering. Die kan hele grote gevolgen hebben, ook voor, ik noem maar wat, de manier waarop we over klimaatverandering nadenken. De manier waarop we over allerlei manieren nadenken waarop we de wereld inrichten. Zie jij dat ook voor je, dat deze revolutie, als die inderdaad werkelijkheid wordt en na tientallen jaren touwtrekken en de oude orde die je nog tegenhoudt, maar uiteindelijk buigt. Wat gaan we dan zien in de komende decennia van deze revolutie?
Precies dit. Dit is de reden dat ik hier uiteindelijk een boek van gemaakt heb 3 jaar geleden. Ik dacht, dit is nu belangrijk. We hebben nu de klimaatcrisis. Hè, en het is 2 voor 12, of 1 voor 12. Ik weet het inmiddels niet meer.
Ja, 12 uur misschien wel.
Ja, 12 uur misschien wel. En de enige manier waarop we dit nog gaan redden, zeg maar, is als we onze verantwoordelijkheid hierin nemen. En ook zien hoe ongekend onze mogelijkheden eigenlijk zijn. Ik bedoel, er kwam corona en een maandenlang hebben we nauwelijks vliegtuigen in de lucht gehad. Het kan wel.
Ja, je noemt heel veel zaken die wetenschappelijk onderzocht worden. Hè? Klimaat, corona. Maar als we dan even teruggaan naar die wetenschap, hoe wordt die straks dan bedreven? Want op dit moment is wetenschap toch ook vooral empirisch toetsen. Hè? Als ik iets kan aantreffen in de werkelijkheid, in de materiële werkelijkheid, dan kan ik het toetsen. Maar hoe gaat dat dan straks? Want jij zegt nu dat we de optie open moeten houden, dat er ook invloeden zijn die niet materieel zijn. Dus hoe gaan we dan straks wetenschap bedrijven?
Ik denk dus dat wetenschap geïntegreerder moet worden met de hele belevingskant. Dus dit eerste persoonsperspectief. En dat we het wil niet zeggen, laten we dat derde persoonsperspectief helemaal wegdoen. Het integendeel is heel nuttig, daar leren we ook heel veel mee. Maar we moeten ophouden te doen alsof we het hele eerste persoonsperspectief gaan kunnen verklaren vanuit de derde persoon. En die twee perspectieven die staan dus nu naast elkaar. En er is een soort gevoel dat de wetenschappelijke de juiste is. Terwijl ik denk, ja, weet je, wacht even, we beginnen allemaal hier in het eerste persoonsperspectief. Dat is hoe we de wereld beleven. Dus laten we de wetenschapper terugzetten en de mens terugzetten in de wetenschap. Het gaat allemaal over betekenis uiteindelijk. En ook in de wetenschap zijn we betekenis aan het toekennen. We doen alleen alsof dat niet zo is. En ik denk dat we er heel goed aan zouden doen om ook betekenis de wetenschap weer binnen te laten. Waarmee we ook daar dus de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat we aan het doen zijn.
Ja, we zijn de komende jaren nog niet klaar met deze mindshift.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Dankjewel, Sarah.
Graag gedaan.
Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC Audio app of via nrc.nl/podcastfutureaffairs. Je vindt daar iedere 2 weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren.